De kerkraad deelt u nog het volgende mee. Dat in ondertrouw zijn opgenomen Jan van Gorp en Petra de Waal. Dat morgen, tweede paasdag, dominee H. van der Ham ons zal voorgaan. Deze dienst begint om 9:30. En volgende week zondag zal dominee B.L.C. Arnouds ons voorgaan. En dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, het 12e vers. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En aansluitend wordt de schrift geopend, deze morgen bij het paasevangelie uit Johannes 20, daarvan de versen 1 tot en met 20. Schriftlezing is dus Johannes 20, vers 1 tot en met 20. En dat zal gelezen worden na de lezing van de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: Ze hebben den Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. Als hij dan nederbukte, zag hij de doeken liggen, en nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag 2 engelen in witte klederen zitten, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Ze zeide tot hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, meende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen.
Het woord van de Heere, gemeente, wat deze eerste paasdagmorgen in uw midden bediend mag worden, kunt u vinden in de versen 11 tot en met 18 van dit 20e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het hele gedeelte is er zojuist voorgelezen. Ik lees als tekst alleen het begin en het einde. Vanaf het 11e vers, daar lezen we, en Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als ze dan weende, bukte ze in het graf. En dan gaat de tekst door tot en met vers 18. En daar lezen we, Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij had haar dit gezegd had. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden willen we gedenken aan de rouwdragende familie Eerland van Vuren. De moeder van zuster Eerland is overleden op 91-jarige leeftijd. Zij mogen ook herdenken dat de Heere hen 25 jaar met hun kinderen heeft willen dragen en sparen in de band van het huwelijk. We willen ook zuster C. Kosten Kerkhoven aan de Heere opdragen, die in zorgcentrum Geldershof te Dirksland verblijft. Broeder J. Kleinjan Ziedewijdse Kade, die in het ziekenhuis verblijft. Hij heeft 2 stents gekregen. Zuster J.D. van Gelder, die in Sonnenburg verblijft. Zuster G. Schaap Kraaienveld, die nu in de 2 Bruggen verblijft voor revalidatie. Lisa Kraaienveld, die in het ziekenhuis verblijft vanwege de ziekte van Crohn. En in de dankzegging willen we de Heere de dank brengen dat Elin Kranendonk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Willen wij samen de Heere zoeken in gebed. Genadig en barmhartig God. Wij hebben dat zo even gezongen uit de oud-testamentische psalm. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En toen die psalm voor het eerst gezongen werd, sloeg dat wel op andere dagen dan de dag die wij vandaag beleven. Maar ze is ten volle van toepassing op uw opstandingsdag, Heere Jezus Christus, die we vandaag mogen gedenken. Hoe u het graf en de dood, ja ook de hel en de duivel, de zonde en de vloek hebt overwonnen. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. Wie zal dat wonder kunnen peilen, Heere, dat u de dood overwon, dat u als bewijs dat de Vader uw werk heeft goedgekeurd, uit de dood werd opgewekt, dat u door uw opstanding de levensscheppende en levenwekkende kracht van de Heilige Geest verworven hebt. En daarom bidden we u op deze dag, och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En dat bidden we niet maar in het algemeen, maar dat smeken we ook heel persoonlijk. Voor allen die hier in de kerk mogen zijn, En we zijn dankbaar dat er weer zoveel in de kerk mogen zijn. Maar ook voor hen die thuis met deze dienst verbonden zijn en meeluisteren, meekijken, meeleven. Heere, schenk uw zegeningen. De levenwekkende en levendmakende kracht van uw opstanding. En als het dan vanmorgen gaat over de ontmoeting van u met een van uw discipelinnen, Maria van Magdala, wil u geven dat we vanuit het evangelie in die ontmoeting, vanuit uw opzoekende liefde die daarin blijkt, vanuit het onderwijs wat u daarin geeft, mogen ontdekken voor het eerst of ook opnieuw wat de grote waarde en betekenis is van het heilsfeit van de Goede Vrijdag. En bijzonder van het heilsfeit van Pasen. Laat het echt gedenken mogen zijn. Deze dag en deze dagen van uw opstanding. En dat er in ons hart iets mag leven of geboren mag worden van dat wonderlijke verlangen dat ik hem ken in de kracht van zijn opstanding. Heren, dat hebben we nodig. Want alleen door de kracht van uw opstanding worden geestelijk doden, en dat zijn we allemaal van nature, uit de dood opgewekt tot een nieuw leven. En alleen door de kracht van uw opstanding worden uw kinderen, ook wanneer ze bij zichzelf zoveel duisternis en dodigheid ontdekken, weer opgewekt tot vernieuwing van het innerlijke leven. We hebben het niet verdiend, heren. Wij hebben in onszelf de dood liever gehad dan het leven. Maar wil u het uit genade schenken. Tot eer van uw naam. Tot roem van de drieënige God. En tot heil van onze zielen. Zegen u heel de gemeente. Bedragen de grote gemeente van Barendrecht aan u op. En we smeken u, heren, of u in het midden van de gemeente wilt wonen en werken met uw geest. Of u de prediking ook zo wilt zegenen, de prediking van de weken en maanden die achter ons liggen, de prediking van deze dagen, dat doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen leven. Wil u uw gemeente ook hier bouwen, en de werken van de duisternis en van de Satan die u overwonnen hebt op Golgotha en op de paasmorgen. Wil u de werken van de duisternis verbreken. We leven in een wereld vol verwarring. Politiek, maatschappelijk, wereldwijd. Ook kerkelijk. En heren, dan is het enige rustpunt voor een arme zondaar, voor een strijdend kind van God, dat u leeft. Dat er een levende zaligmaker is, die het vanuit de kracht van zijn opstanding zegt, onderstreept: komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Zoals Maria rust vond aan uw voeten. Wees u, heren, met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We dragen in dit ogenblik heel in het bijzonder de rouwdragende familie Eerland van Vuren aan u op. De moeder van zuster Eerland en de oma van de kleinkinderen is overleden op de hoge leeftijd van 91 jaar. U weet wat dat gemis betekent. Want ook al mogen ouders heel oud worden, we kunnen ze toch niet missen. De gedachten gaan terug naar alles wat we beleefd hebben samen, als gezin, als familie. Maar de plaats is leeg. Heere, wil u in de leegte van het gemis komen met uw vertroostingen. Want wij mensen kunnen elkaar proberen te troosten en dat is op zich goed. Maar wij zijn moeilijke vertroosters, zegt de schrift. En dat weten we ook, als het goed is. Maar u kunt troosten meer dan een moeder troost. Wil die troost schenken. De roepstem ook heiligen. Allereerst in de familiekring, maar ook voor ons allen. En dan zijn er ook veel redenen om uw naam dank te brengen. Al is het wat dat betreft wellicht een wonderlijke periode. Verdriet en rouw. En ook dankbaarheid voor het feit dat u de familie Eerland 25 jaar met hun kinderen hebt willen sparen en dragen. In de band van het huwelijk. Laat ons ook terug mogen zien in dankbaarheid, Heer. En dat iets mag leven wat de psalmdichter zegt. Wat zal ik de Heere vergelden? Wil u hen ook verder zegenen. En omringen met uw zorg. En beschermen en bewaren voor alle gevaren. Maar vooral wil u in genade op hen neerzien. Ook in de weg door de toekomst heen. We denken op dit ogenblik ook aan zuster Kosten Kerkhoven, die in zorgcentrum Geldersoft de Dirksland verblijft. Ver bij de gemeente vandaan, maar dicht bij de kinderen. We bidden of u bij haar wilt zijn. Ook in alle moeite, alle strijd, wil u haar gedenken in uw gunst en genade. Voor u, Heere, bestaan geen afstanden. U bent de God die woont en troont in de hemel, maar overal waar een verbroken hart en een verslagen geest is, daar woont u ook. Heere, wil u zo aan haar denken. We dragen broeder Kleinjan, die in het ziekenhuis verblijft, aan u op, die enkele stents heeft gekregen. Wil u hem gedenken, Heere, dat hij goed herstellen mag van deze operatie. En ook nu hij last heeft van het virus. En dat virus ook in het gezin is. Wil u ook daarin zorgen, Heere. Dat het een lichte besmetting mag zijn. Die geen gevolgen heeft, ook voor de operatie. Want we zijn in al onze zwakheden op uw bescherming aangewezen. Wil u hem gedenken met zijn vrouw, met allen die hun lief zijn. En vooral met uw gunst bezoeken. Denk ook aan zuster Van Gelder die in Sonneburg verblijft. Wil u haar nabij zijn op haar hoge leeftijd. En laat het woord van de psalm in haar hart mogen leven. Wil mij in mijn grijsheid sterken. Verkwik mijn ouderdom. We dragen zuster Schaap Kraaienveld aan u op, die in Twee Bruggen verblijft, voor een lange periode van revalidatie. Heer, het kan zo zijn dat de periode zo lang voor ons lijkt te liggen, dat we het niet overzien. Maar wil u met haar meegaan? Van stap tot stap. Geef genade om kruisdrager te zijn. En wil u haar nabij zijn met uw hulp en ondersteuning. We willen ook Lisa Kraaienveld aan u opdragen, die in het ziekenhuis verblijft door de ziekte van Crohn. Wil u bij haar zijn, Heere. Ook als het moeilijk is. Ook als innerlijk dingen vast kunnen lopen. Als we nog zo jong zijn en deze ziekte hebben. Wil u geven dat het licht van uw genade, het licht van Pasen, haar levensweg mag verlichten. En ook de last mag verlichten die ze te dragen heeft. Denk aan haar en aan allen die haar lief zijn. We willen uw naam ook danken dat de kleine Elin Kranendonk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt alles wel gemaakt, Heere. En de zorgen die er waren tot zoverre beschaamd. Maar wil u ook geven dat dit kleine, jonge, tere leven onder uw zegenende handen voorspoedig op mag groeien. En laat vooral de vrezen van uw naam in haar mogen wonen. Want u zegt het toch, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En dat geldt voor alle kleine kinderen en voor alle jongeren van de gemeente. Laat dat op ons hart gebonden zijn, ook op het hart van de ouders, om hun kinderen daarop te wijzen, daarom te bidden en zo voor te gaan. Heere, we staan gereed om uw woord te openen. Geef dat het woord ook open mag gaan. Want dat kan de dominee op de kansel ten diepste niet. Hij kan spreken. Hij kan ware woorden spreken. Maar de opening van uw woorden, de geestelijke opening, dat is het werk van de Heilige Geest. Wil u ons deze morgen daarvoor gebruiken? Dat we alleen maar na te zeggen hebben wat de Geest tot de gemeente zegt. En wil u zo ook in de gemeente werken dat we aandacht mogen hebben, niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis. En dat het woord in ons hart mag zinken. Zo dat ons hart gebroken wordt. Dat er plaats komt voor u, Heere, ruimte. Dan moet er heel wat weg, want ons hart is zo vol. Met van alles. Maar maak u ruimte voor uzelf. Opdat we luisteren mogen, horen mogen naar uw stem. We bidden het niet omdat wij het waard zijn of op enige manier verdienen, maar wil u het geven uit enkel genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen nu eerst nog ter inleiding op de prediking, gemeente, het laatste vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Dat is Psalm 42, het zevende vers. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen wij Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt, gewis, tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot. Van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Psalm 85, het derde vers. Liefde gemeente, zo'n 50 jaar geleden verscheen er een boekje met als titel De Bijbel, het boek der ontmoetingen. Zo kun je de Bijbel natuurlijk ook lezen. Als een boek vol ontmoetingen. Onvergetelijke ontmoetingen tussen mensen. Maar vooral ontmoetingen tussen de Heere en zijn kinderen of zijn knechten. En dat kun je nog wat toespitsen als het gaat om het evangelie. Hoeveel ontmoetingen zijn er niet die daar beschreven worden tussen de Heere Jezus en tussen mensen als de bloedvloeiende vrouw of Jairus of ja, noemt u verder maar namen op. De kinderen weten ze wel uit de verhalen die ze op de zondagsschool of uit de kinderbijbel kennen. De Bijbel, het boek der ontmoetingen. En die ontmoetingen die zijn vooral belangrijk op de Paasdag en daarna. Wanneer de opgestane levensvorst zijn kinderen bezoekt. Maar weet u, je kan nog dieper graven in die titel van dat boekje. De Bijbel, het boek der ontmoetingen. In de Bijbel worden niet alleen maar ontmoetingen beschreven, maar de Bijbel heeft de Heere ook aan ons zondige mensen gegeven om ons in het gewaad van zijn woord te ontmoeten. En wat zou het een wonder zijn, zeg. Heb jij erom gebeden vanmorgen? Als de Heere nou vanuit het oude paasevangelie vanmorgen in de kerk of thuis zittend en meeluisterend jou zou ontmoeten. En je als het ware net als Maria van Magdala bij je naam zou noemen. Want zo werkt de Heer. Door zijn woord en geest wil hij zondaren ontmoeten. Laat dat gebed in ons hart mogen leven terwijl we luisteren en terwijl we preken. Heere, wil u ons ontmoeten. Als het vanmorgen gaat om de levensvorst ontmoet Maria van Magdala. Er zijn drie gedachten die u in de tekst terug kunt vinden. Hoe hij haar vindt in haar verdriet. Want Maria wordt getekend als een vrouw overstelpt door verdriet. Vervolgens hoe hij haar terecht wijst in haar vreugde. Dat is dat wonderlijke woord bijna aan het slot. Raak mij niet aan. En tenslotte hoe hij haar troost met zijn verhoging. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en uw vader. Dus de levensvorst ontmoet Maria van Magdala. Hoe hij haar vindt in haar verdriet. Hoe hij haar terechtwijst in haar vreugde. En hoe hij haar troost met zijn verhoging. Wonderlijk iets, gemeente, dat in alle evangeliën gezegd wordt dat de eerste die bij het morgengloren van de Paasdag naar het graf toe gingen de vrouwen waren. Uit de andere evangeliën weten we hun namen. Weten we ook dat ze naar het graf toe gingen om de laatste eer aan hun geliefde doden te bewijzen. Ze hadden de specerijen en de kostbare olie bij zich om het lichaam van de Heere Jezus, wat op de avond van de Goede Vrijdag eigenlijk alleen maar provisorisch verzorgd was, extra te verzorgen. De bedoeling was liefdedienst aan de gestorven zalig maken. Maar u weet, het spreekwoord zegt het niet zonder reden. Liefde kan ook blind zijn. En hoe oprecht de liefde van die vrouwen ook was, daar zat een stuk blindheid in. U ziet het met name in ons tekstgedeelte wanneer we letten op Maria van Magdala. Zij wordt hier alleen genoemd, dat ze bij het graf kwam in de vroege morgenuren, maar we weten dat ze niet helemaal alleen was. Maar de evangelist concentreert zich, en dat gebeurt niet zonder de leiding van de Heilige Geest, hier op Maria. Als we alles lezen wat hier staat, zoals het zojuist is voorgelezen, dan is er iets van een rusteloosheid bij Maria. Ze komt bij het graf, ze ziet dat het geopend is, dat de steen is afgerold. Ze snelt naar Petrus en Johannes, maar ze kan niet thuis blijven. Korte tijd later zien we haar weer bij het graf. Overstelpt door verdriet. Zo overstelpt door verdriet, dat het verdriet haar nog verder verblindt dan ze die morgen al was. Want ze kijkt in het graf, zo zegt onze tekst in het begin, en ziet daar twee engelen zitten. Eén aan het hoofdeinde, één aan het voeteneinde van de plek waar de Heere Jezus gelegen was. Ze is helemaal niet verbaasd. Engelenverschijningen roepen vaak in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament ontzetting en schrik op, een hemelse bode. En als die boden tot haar spreken en zeggen, vrouw, wat weent ge? Dan horen we haar sombere antwoorden, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ze denkt dat het lichaam weggenomen is en zeer waarschijnlijk denkt ze aan grafroof, zoals ook andere vrouwen en discipelen dat aanvankelijk dachten. En er is maar één ding dat haar gedachten beheerst. Hoe vind ik hem terug? Levend? Daar rekent ze niet op. Net als de discipelen en de andere vrouwen is het woord wat hij tijdens zijn leven gezegd heeft over zijn opstanding voor hen verborgen. Maar dan het dode lichaam. Het dierbare lichaam van hem die haar misschien een jaar, misschien anderhalf jaar geleden van 7 duivelen verlost heeft. Toen ineens het licht opging, toen het woeden van de stemmen en van de drijvende krachten van de boze geesten die haar in een macht hadden, ineens weggenomen was. Ze heeft veel ontvangen toen. Veel vergeven, van veel bevrijd. En wie veel vergeven is, zegt het evangelie, heeft veel lief. Ja, zo is Maria hier ook getekend door de evangelist in dit hoofdstuk. Veel lief, maar erg blind. Overstelpt door verdriet. Ze ziet de engelen amper. Ze hoort amper wat ze vragen. En ze keert zich om, waarschijnlijk om alleen te zijn met haar verdriet. En ze ziet een gestalte staan en door haar tranen heen herkent ze die gestalte niet. Mogelijk komt dat ook omdat de gestalte die daar staat, de Heere Jezus, de opgestane paasvorst, een andere gedaante heeft dan voor zijn sterven. Het opstandingslichaam draagt, zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 15. Maar in elk geval, ze herkent hem niet. Ze denkt dat het een tuinman is, de man die, zeg maar, opzichter was over die prachtige tuin van Jozef van Arimathea. En ook hij vraagt: vrouw, wat zoekt gij? Wat weent ge? En ze zegt: Heer, indien u hem weggedragen hebt, zeg mij waar u hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen om het lichaam verder te verzorgen en zo lang mogelijk nog bij de geliefde doden te zijn. Voelt u iets mee van die tekening van Johannes, zoals hij Maria van Magdala tekent? Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat Maria in haar rouw over de gestorven zaligmaker onder een stolp van verdriet zit. De ouderen onder ons weten het zeker wel. Stolp. Vroeger, toen er nog niet zoveel mogelijkheden van koeling waren, daar werd de kaas bewaard onder een stolp. Een stolp dat ging er overheen, meestal van aardewerk, op een schotel. En dat moest dan zoveel mogelijk luchtdicht afgesloten zijn om die kaas te bewaren. Maar wel overstelpt met een stolp erover. En de Bijbel gebruikt in onze Statenvertaling dat woord ook voor iemand die overstelpt is van verdriet. Als het ware onder een stolp zit. Helemaal in zichzelf gekeerd. Helemaal alleen met je verdriet. Zelfs al ben je in een hof. Al zie je engelen. Al staat de Heere Jezus achter je. Overstelpt, als mijn ziel in mij overstelpt was, zegt de psalmdichter niet. En die momenten kunnen er zijn in ons leven, en dan denk ik allereerst ook aan het overstelpt zijn van verdriet als plotseling een rouw je leven binnenkomt. Dan kun je zo alleen raken met je verdriet dat het je hele leven gaat beheersen. Onder de stolp. Geen uitweg naar boven. Niemand kan je troosten. Bij Maria was het zelfs zo. Geen engel kon haar troosten. En ze dacht ook dat de opzichter van de tuin haar niet kon troosten. Weet u wat dan het gevaar is? Vooral wanneer dat in het geestelijke leven gebeurt, want je kan geestelijk ook rouwen. Geestelijk ook rouwen. Als je werkelijk iets doorleeft van wat Paulus noemt de droefheid naar God, de smart over de scheiding tussen God en jouw ziel omdat je gezondigd hebt, de pijn omdat het geweten je aanklaagt dat je tegen de geboden van de Heere gezondigd hebt, de smart omdat je ziet dat je zoveel goedheid van de Heere versmaad hebt. En misschien al jaren leeft zonder dat het evangelie, de lokstemmen van het evangelie en de ernstige vermaningen en roepstemmen van het evangelie afgeketst zijn op je harde hart. Als dat gaat leven, als je daarvan onder de indruk komt en ontdekt: Heer, ik ben u kwijt. Ik ben een verloren zondaar. Dan kun je overstelpt raken door verdriet. Dat je ziel zich neerbuigt in je. En dan kun je iets begrijpen van de pijn en de geestelijke rouw, want dat was het bij Maria ook, die zij hier in de hof meemaakt. Weet u wat dan het gevaar is? Dat was het bij Maria. Dat was het bij de apostelen aanvankelijk op de paasmorgen. En dat is het ook bij een zondaar die ontdekt wordt aan zijn zonde en aan zijn schuld. Of aan een kind van God die geestelijk in de beproevingen terechtkomt en in de duisternissen wandelt. Weet u wat het gevaar is? Ik las dat gisterenmiddag bij Thomas Hooker in zijn boek over de zelfvernedering. Hij zegt, als je nou zo in de duisternis zit, leg je het woord van God er nou eens naast. Hij zegt, want weet u wat er vaak gebeurt? Dat onze ziel, als die vernederd is en verschrikt is en bang is, dat we alleen maar naar binnen kijken. Alleen maar onder de stolp rond waren, om het zo te zeggen. En niet letten op het woord. En als het woord ons aangereikt wordt door een goede pastor, of door een ouderling die een woord weet te spreken ter rechte tijd, dan schudden we het van ons af, dan zeggen we, nee, dat is niet voor mij. Dan geven we toe aan onze gevoelens. En laten onze gevoelens van verdriet en van aanvechting heersen over het woord van God. Moet u eens over nadenken. Dat is een diepe gedachte, Bijbelse gedachte ook. In de duisternissen zijn wij geneigd om toe te geven aan onze gevoelens en onze gevoelens te laten heersen over het woord van God. Maria wist het. De discipelen wisten het. Van de lippen van de zaligmaker zelf. En ten derde dagen zal ik opgewekt worden van de doden. Maar Maria, overstelpt door verdriet, denkt alleen maar aan haar gemis. Weet u wie er ook zoveel last van had? De dichter van de psalm die we vlak voor de preek zongen. Psalm 42. En weet u wat hij doet? Midden in zijn gemis, zijn hart schreeuwt naar God. Ze hebben mijn zaligmaker weggenomen, om het vanuit de geschiedenis van onze tekst in te vullen. Dan neemt hij zijn eigen ziel onder handen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Hoop op zijn woord. Kan die man dat dan zelf? Nee, dat bedoelt de dichter van Psalm 42 helemaal niet. Maar hij wekt zijn hart op om het bij God te zoeken. Om het bij het woord te zoeken. Voor Maria is dat nog toegesloten. Overstelpt als ze is. Maar er is uitkomst. Hoe? De man die zij achter haar tranen beschouwt als de opzichter van de tuin van Jozef, spreekt haar nu aan. En we lezen maar hoe het daar staat. Ze wist niet dat het Jezus was, lezen we in vers 14. Dan vraagt de Heere Jezus, vrouw, wie zoekt gij? En dan zegt ze in haar verdriet, met een zekere drang van de liefde, zeg mij waar ze hem gelegd hebben als u hem weggelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar, Maria. In het Grieks staat het Mariam, Miriam. Dat was haar Hebreeuwse naam. Miriam. Hij noemt haar bij haar naam. Dat stond al in de profetie van de profeet Jesaja, dat God in zijn genade als hij zijn volk opzoekt, ze bij hun naam noemt. Ik heb u bij uw naam genoemd. Gij zijt mijn. Nee, dat ziet Maria op dit moment niet, maar ze hoort wel haar naam. En in dat noemen van die naam hoort ze iets meeklinken wat haar hart tot op het diepst verootmoedigt en verblijdt. Het is de Heere. Ze keert zich om. En ze valt op haar knieën, zo mogen we uit het vervolg afleiden. En ze zegt Rabuni, in de taal van het volk van toen. Rabuni, meester, vertaalt het Nieuwe Testament en onze Statenvertaling. Maar eigenlijk staat het er nog dieper, nog inniger. Rabbi is meester. Rabuni is mijn meester, mijn Heere. Daar heb je ondanks de blindheid, ondanks de overstelping door het verdriet, het geloof omdat Jezus haar naam genoemd heeft. Jezus zoekt haar op, Jezus vindt haar in haar verdriet en spreekt tot haar hart. Mirjam. En dan is er iets van dat woord uit de psalm in haar hart. U, al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Rabuni, mijn meester. Lieve meester, die klank heeft het ook. Ja, zegt u. Wat een zegen dat Maria dat te beurt mocht vallen. Dat de Heere Jezus haar vond in haar ellende, in haar droefheid. En dat hij haar zo aansprak, dat hij haar kende. En dat zij antwoord geven mocht vanuit de ontluikende, weer ontluikende liefde van haar hart. Maar gebeurt dat nog? Nee, niet meer zo, zoals op de opstandingsdag. De Heer Jezus verschijnt niet meer lichamelijk onder ons. Dat zal wel gebeuren op de grote dag. Als Hij weer komt op de wolken. Maar tot die tijd zal Hij niet lichamelijk verschijnen. Onze catechismus zegt het als de hemelvaart wordt uitgelegd. Dat hij lichamelijk niet meer onder ons is. Maar, voegt de catechismus eraan toe, na zijn godheid, genade, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van de zijne. Wat betekent deze verschijning dus na de hemelvaart voor de kerk van nu? Dat de Heere wel wil verschijnen. Door zijn Heilige Geest. En door zijn woord, in het bijzonder ook door het verkondigde woord. Hij wil als de opgestane paasvorst letterlijk zijn kerk bezoeken op de dag van zijn opstanding. Maar na zijn hemelvaart bezoekt hij als de opgestane zijn kerk. Door zijn geest en door zijn woord. En dat is net zo echt en reëel als de ontmoeting van de Heere Jezus Christus met Maria. Laat maar een paar punten aanstippen. Hoe vindt de Heere Jezus Maria? Het is al gezegd in haar verdriet. Vastgelopen met alles. Wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Zo zeggen de Emmausgangers een paar uur later. En die gedachte leefde bij de discipelen en de vrouwen, ook bij Maria. Al haar hoop was aan stukken gegaan. En als ze dan dacht aan die bange jaren dat ze bezeten was van 7 duivelen. Zouden die machtige boze geesten, die duivelen, weer terugkomen? Nu Jezus gestorven is? Nu de Verlosser heen gegaan is? Waar vindt de Heere Jezus Maria in haar nood en in haar verlorenheid? En in haar hopeloosheid. Waar vindt de Heere Jezus een verloren zondaar als hij hem of haar opzoekt? Voor het eerst. Zeg u, het is u die de genade van de Heere mag kennen. Waar heeft u gevonden? Midden in de dood toch? Terwijl niemand naar u vroeg. Vertreden, zegt Ezechiël. Vertreden in uw bloed. Verloren. Rijp voor de ondergang. Daar vindt hij ze. En dat is nog zijn liefste werk. Om het verlorene te zoeken. Daartoe is hij gekomen, zegt het evangelie. Om het verlorene te zoeken. En verloren betekent in de taal van de Bijbel rijp voor de eeuwige ondergang. En dat is niet veranderd na zijn opstanding. De zoekende herder zoekt het verlorene. Zeg, als u nu iets beseft van uw verlorenheid. Van de diepte van uw schuld. Van het feit dat u Gods goedheid en het zoeken van zijn genade zo lang langs u heen hebt laten gaan. Wederhorig, noemt de psalmdichter dat. Altijd dwars tegen de draad inluisteren. Altijd je eigen ik oppoetsen. Altijd je eigen weg gaan. Maar nu kan het niet meer. Nu zeg je, er moet een wonder gebeuren. Ik ben verloren en dan ga ik verloren. Als er geen wonder gebeurt. Dan mag u toch vragen op deze Paasdag, Heere. U bent opgestaan van de dood. U hebt de dood en het graf overwonnen. Het graf is van binnenuit opengebroken. En u bent verschenen aan Maria als degene die leeft. O levende zalig maken. Ik lig midden in de dood. Ik kan mezelf niet redden. Zoek mij verlorene op, want u bent toch gekomen. Om het verlorene te zoeken, om dode zondaars levend te maken. De ure is toch gekomen op uw opstandingsdag. Dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Voor het eerst. Maar ook opnieuw, want Maria's ingezonken innerlijke leven. Haar grote smart en moedeloosheid. Christus doet het herleven. Als hij haar vindt, midden in haar nood. Enkel door dat ene woord te spreken. Mariam, Miriam, Rabuni, mijn meester. Ja, zegt u, dat is waar dat de Heere dode zondaren zoekt. Maar misschien zegt u ook, ik zoek naar die genade. Ik heb erom geworsteld, om gebeden, maar de hemel zwijgt. Wat een zegen als je naam is genoemd zou worden. Ik had vroeger een vriend, hij is al overleden. Ik was een jaar of 20 of misschien nog wel jonger. En dan liepen we in Sliedrecht altijd naar de kerk, ook al was dat een half uur. En die vriend die woonde nog verder weg van de kerk. En we waren allebei gewoonlijk redelijk laat. Dus we liepen vaak samen op. Hij was een man die in alle eenvoud de Heere vreesde. Zondagsschoolmeester die graag van de Heere vertelde. Maar hij had veel strijd. En we raakten aan de praat zoals zo vaak. En hij was erg open. Hij zegt, joh, weet je wat ik nou zo graag zou willen? Te midden van al mijn verwarring en mijn strijd dat de Heere gewoon eens mijn naam zou noemen. Zeg Bert. Kunt u het begrijpen? Dat denken we toch ook wel eens. Ja, zegt u, maar je krijgt geen stem van de hemel. Dat heb ik toen ook tegen hem gezegd. Nee, dat krijgen we niet. Maar weet u wat er wel kan gebeuren? Dat de Heere zo persoonlijk vanuit zijn woord en door zijn Heilige Geest, door de toepassende werking van zijn Heilige Geest tot je spreekt. Alsof hij je bij je naam noemt. Dat het woord gezegend wordt. Zo gezegend wordt dat het precies antwoord geeft op die diepe zielenvragen waar je mee worstelt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als de Heer spreekt en het door zijn Heilige Geest wordt toegepast, dan komt dat woord precies van pas bij de nood waarmee je zit. Dan bidt de psalmdichter, en misschien hebt u het wel eens meegebeden, ik hoop het. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En als de Heere dat gebed verhoort, heel persoonlijk verhoort, en u die de genade van de Heere mag kennen, weet ervan, dan is het alsof die je bij je naam noemt. En dan zeg je het misschien wel in verwondering. Weet u dan van me af, Heere? Ja. Met je zuchten en je zorgen. Niet verborgen. Maria. Hij weet en ziet alles. Zo'n persoon. Mag u ook een vraag horen? Spreek gij tot mijn ziel. En dan moeten we nog één stap verder gaan. Want wie spreekt Maria aan? Het is de Heere Jezus Christus. Het is de Heere Jezus Christus die op Goede Vrijdag, nog maar een enkele dag geleden, op Golgotha tot in de diepste diepte van de dood en van de hel geweest is. Gestorven. Begraven. De hoop van de discipelen en van de vrouwen was weggevaagd als het ware. Maar hij is als koning verrezen uit het graf. Hoe is dat gebeurd? Ja, dat weten we niet. Dat is een verborgenheid die de schriften ons niet openbaren. We lezen in Matthäus 28 het begin dat er engelen van de hemel kwamen. En dat de wachters verschrikt raakten. Zijn het engelen geweest die hem opgewekt hebben? Wel nee. De engelen waren slechts gedienstige geesten. Ze zorgden ervoor dat er geen wachters bij het graf waren toen het heilige geheim van de opstanding plaatsvond. Want die wachters uit Rome, die dienaren van de fariseeën en de schriftgeleerden, hebben niets met de opstanding te maken. Die moesten weg. Ze hebben hem ook gediend. Hoe? We weten het niet. Hebben zij de grafdoeken opgevouwen? Mogelijk. Maar de opstanding zelf, dat is een werk van de drie-enige God. De Vader heeft de Zoon opgewekt uit de dood. En dat zegt ons dat de Vader het werk van de Zoon in zijn lijdensweg en in zijn sterven, in zijn borgtochtelijk sterven, goedkeurt. Het is volbracht. Dat heeft de Zoon gezegd op de kruisheuvel. Maar de Vader onderstreept het op de morgen van de opstanding. Mijn Zoon, het is volbracht. Uw werk is volkomen. En daarom wek ik u op uit de doden. Christus is opgestaan, dat zegt de Bijbel ook. Dan ligt de nadruk op, hij is door eigen kracht uit het graf verrezen. De banden van de dood heeft hij verbroken. En in Romeinen 1 vers 4 wordt gesproken over het werk van de Heilige Geest bij de opstanding van de Heer Jezus. De levenwekkende, levendmakende geest. Werk van boven. Werk van soevereine genade. Maar het hart van dat werk van de opstanding is: Christus heeft de dood overwonnen. En als zij zegt, Maria. Als zij haar bij haar naam noemt, dan vloeit in het noemen van die naam zijn opstandingskracht, de kracht van de geest van de opstanding mee. En Maria's hart wordt verlicht en haar geloof wordt werkzaam en haar liefde gaat leven. Nee, nu niet meer blind, levende liefde. Rabboni. Mijn meester. Kijk gemeente, ik duidde maar wat aan over het geheim van die opstanding. Maar dat is het nu precies wat een verloren zondaar nodig heeft. En wat iemand die de Heere vreest, midden in alle strijd en gevoelens van dodigheid ook nodig heeft. Een levende Heere. Die zoals het staat in Psalm 84. Een God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat gebeurt hier. Maria wordt niet alleen maar aangesproken, maar Christus door de kracht van zijn geest verlevendigt het ingezonken geloofsleven. Door heel persoonlijk tot haar te spreken. En zo werkt de Heere nog. Als hij zijn woord toepast. Als hij spreekt, hij op wiens lippen genade is uitgestort. Heel persoonlijk. Dan ervaren we ook de kracht, de levenskracht van de opgestane. Doden zullen horen de stem van de levende God. Maar ook mensen die de Heere vrezen en ingezonken zijn en last hebben van de dodigheid en van de kracht en de invloeden van de verzoekingen van de vorst der duisternis. Hij leeft en geeft aan mijn ziel het leven. Dat is de doorleving van Pasen ten diepste. Misschien weten sommigen het. In de oude kerk, en dan heb ik het over de allereerste christelijke kerk, groette men op de eerste paasdag elkaar anders dan anders. Door de week en door het jaar heen en ook op de gewone zondagen, dan gebruikten ze hun gewone groet. Maar op de opstandingsmorgen en in heel het oosten van het Romeinse Rijk werd Grieks gesproken en kwamen ze bij de kerk of bij de huisgemeente. En dan zeiden ze tegen elkaar, Christos anesti. Christus is opgestaan. En daar klonk vaak een stuk verwondering in door. Christos anesti. Christus is opgestaan. En daarom is er licht en leven. De blinde ogen van Maria van Magdala worden geopend. En haar liefde, haar hoop, haar geloof leeft op. Ja, en dan begrijpt u vanzelf. dat ze die liefde ook wil uiten. Dat doet ze ook, maar ze doet het op een verkeerde manier. Want zelfs als de liefde echt leeft, kun je nog wel eens vergissen. Ze ligt geknield voor de meester. En ze raakt zijn voeten aan. Ja, het staat er eigenlijk in de grondtekst wat dieper. Ze houdt zijn voeten vast. Je kunt het zich voorstellen. Zo van, nu laat ik u nooit meer los. Ze drukt als het ware de voeten van de Heere Jezus aan haar hart. En dat mag niet. Want dan zegt de Heere Jezus, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Hoezo mag ze hem niet aanraken? We lezen toch later dat Thomas, die gezegd had, ik kan hem alleen maar geloven als ik mijn handen leg in zijn handen en in zijn zijde, dat de Heere Jezus zegt, doe maar Thomas, raak mij maar aan. En in Matteüs lezen we letterlijk dat zij hem aanraakte. Waarom niet? In dit geval bij Maria. Wel, ik heb het eigenlijk al gezegd. Maria wil de Heere Jezus niet zomaar aanraken, maar wil hem vasthouden. Wil hem eigenlijk tegenhouden. Maria heeft niet doorzien dat de Heere Jezus onderweg is. Dat het werk van de Heere Jezus op Golgotha, het verzoeningswerk, wel af en volbracht is. Maar dat zijn middelaarswerk nog voortgaat. Daar heeft Maria geen oog voor. En daar moet ze in onderwezen worden. En op dezelfde dag en de dagen die komen de discipelen ook. Het werk van de Heere Jezus gaat door. Want hij moet opvaren tot de Vader. En dan moeten we meteen maar daarbij betrekken wat de Heere Jezus dan zegt als hij ze corrigeert, terechtwijst in haar liefde en in haar vreugde. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Er is niet alleen voortgang in het werk van de Heere Jezus. Dat is het allereerste. Hij moet verder. Naar de hemel. Naar het zitten aan de rechterhand van God. Naar de wederkomst. Maar er is ook voortgang in de gemeenschap tussen Christus en zijn kerk. Kijk, wat Maria wil is vasthouden. Dat het weer net zo wordt als voor de kruisdood van de Heere Jezus. Dat ze weer kon zien. Dat ze weer de zegeningen kon ervaren die hij uitdeelde door zieken te genezen, door doden op te wekken, door het evangelie te verkondigen aan de armen. Ze wilde zijn nabijheid, mag ik het zo zeggen, voelen. Maar Maria moet leren dat die gevoelige band die er was, dat die gaat veranderen. Maria moet leren dat de Heere Jezus heen gaat naar de Vader. En niet meer in diezelfde intieme gemeenschap met zijn discipelen en met de vrouwen leeft als voor die tijd. Ze moet leren de zaligheid en het heil buiten zichzelf in de ten hemel gevaren koning te zoeken. Kijk, en dan zijn we met de les heel dicht bij ons. Hoe vaak, zeker wanneer de Heere begint te werken in ons leven, letten we erop dat we iets ervaren. En u mag met een gebed op uw lippen en in uw hart naar de kerk komen, Heere, mag ik iets van uw nabijheid ervaren? Dat is niet verkeerd. En het is een zegen als u geraakt wordt onder de prediking en getroffen wordt door de woorden die uitgelegd worden door de woorden van God. Maar weet u wat het gevaar daarvan is? dat mensen zo gauw op hun bevindingen, hun ervaringen van de nabijheid van de Heere gaan rusten. De weg ligt verder. Wij moeten leren, en dan moet er vaak het een en ander weggebroken worden in ons leven. Soms ook dierbare dingen weggebroken worden in ons leven. Om nu als een verloren mensenkind de zaligheid niet in je ervaringen te zoeken. Al gaat het niet zonder ervaringen. Maar de grond niet in je ervaringen leggen. Maar buiten jezelf in Christus. Die ten hemel gevaren is. Het avondmaalsformulier zegt helemaal in het slot: laat ons onze harten opheffen tot Jezus Christus die in de hemelen is. Dat is de oefening van het geloof. Uit onszelf, buiten onszelf, in de gezegende. Het lam dat in de troon is. Kijk, en dat wordt zo mooi gezegd, diep gezegd door de Heere Jezus. Dat hij opgaat, vaart naar de Vader. En dan zegt hij: zeg Maria. En op de paasmorgen zijn de vrouwen de eerste getuigen. Hè? Ze mochten niet getuigen volgens de Joodse wet. Maar de vrouwen zijn de eerste getuigen van de opstanding van de Heere Jezus. Dan moet Maria het aan de discipelen gaan vertellen. Zeg tot mijn broeders. Dat is voor het eerst dat de Heere Jezus de discipelen broeders noemt. Hoe heeft hij ze dan genoemd? Weet u dat? Hij heeft ze dienaren genoemd. Dat is het eerste. En er komt een moment tijdens zijn omwandelingen op aarde dat hij ze vrienden noemt. Dat vindt u in Johannes 15. Ik heet u niet meer dienstknechten, zegt hij dan, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat zeg ik u. Dienaren, zo zijn ze geroepen. Vrienden, dat is al intiemer. En nu broeders. Broeders. Want ik vaar op naar uw Vader en mijn Vader. Naar uw God en mijn God. Door de opstanding verinnigd en versterkt de Heere Jezus de band met de zijne. Hij heeft zich niet geschaamd om hun broeders te noemen. Wie? Ja, wie? Johannes, ja, de discipel der liefde. Maar ook Petrus, ja, zelfs Petrus, de verlogenaar. En zelfs Thomas, die in zijn moedeloosheid niet wil geloven. Broeders. Hij gaat heen naar de Vader. Maar de band wordt versterkt. Daarom heeft de kerk na de hemelvaart het helemaal niet meer nodig. Om de Heere Jezus zichtbaar te zien. Want ze mogen weten door het geloof. Dat ze een broeder in de hemel hebben. De oudste broeder wordt hij wel genoemd. Die voor hen pleit. Die voor hen bidt, die uit de hemel zijn geest zendt, die beloofd heeft onder ede dat hij hen nooit zal begeven en nimmer zal verlaten. Ik heb mij niet geschaamd u broeders en zusters te noemen, want bij mijn Vader en uw Vader pleit ik en bid ik, Heere, bewaar en vermeerder mijn kerk. Dat is de kern van de voorbeden van de Heere Jezus in de hemel. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Nou, als u dan de Heere kennen mag, zou u dan niet aan hem voorleggen Als uw leven op het ogenblik geschud en geschokt wordt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, Heere, mag ik in uw voorbeden begrepen zijn. O, bewaar me als de appel van het oog. En als u de Heere niet kent, of kijkt naar uw kinderen of naar uw kleinkinderen, die zo makkelijk lijken te leven, is niet altijd zo, hoor. Dan mag ik toch vragen, mogen ze in uw voorbeden begrepen zijn. Vermeerder uw kerk, bouw uw kerk uit de jeugd, uit de jongeren van de gemeente, uit mijn kinderen, uit mijn kleinkinderen. Want daartoe is hij heen gegaan naar zijn vader en de vader van zijn knechten en van zijn kinderen. En hij is ook heen gegaan om voor hen een plaats te bereiden. Dat staat een paar hoofdstukken eerder. Misschien weet u de plek wel. Johannes 14, het tweede vers. Ik ga heen. Ja, dat staat in de context van in het huis van mijn vader. En we mogen op grond van deze tekst eraan toevoegen van uw vader zijn vele woningen. Anders. Dat betekent als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hoe bereidt hij plaats? Allereerst door zijn kerk voor de hemel voor te bereiden. Door ze klein te maken. Door ze arm te maken. Door ze afhankelijk te maken. Door ze tot zich te trekken, zodat ze het met Maria gaan zeggen, mijn Heere. En straks Thomas het zegt met die kostbare belijdenis, mijn Heere en mijn God. Na Pasen komen de bezittelijke voornaamwoorden steeds meer voor. Het mijnen van het geloof noemden we dat vroeger. Mijn Heere en mijn God. En hij zegt, mijn broeder, Petrus, Thomas, verloren zondaar, mijn broeder, broeder geworden op grond van het volbrachte werk. Broeder geworden omdat ik je uit de dood tot het leven heb gewekt. Ik zal je voorbereiden. En dat is wel de weg van strijd. Dat is wel de weg van zelfverloochening. Dat is wel de weg van al minder en al minder worden in jezelf. Opdat hij al meer wordt. Maar dan bereidt hij wel de plaats. De plaats om ze te ontvangen. En dan zijn al zijn kinderen, hoe zwak ze ook waren in zichzelf, hoeveel keer ze ook de weg kwijtgeraakt zijn tijdens hun strijd hier op aarde, hartelijk welkom. Welkom, broeders, zusters. Bunyan heeft het uitgebeeld in de Christenreis aan slot. Als christenen hopen te komen op de oever van de rivier aan de kant van het nieuwe Jeruzalem, dan beginnen alle klokken in de stad te bijeren. In het eeuwige Jeruzalem. Welkom, pelgrim. Welkom, pelgrim. Welkom, broeder. Welkom, zuster. Waarom welkom? Omdat hij het gezegd heeft. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u gekomen bent. Dat u het gezegd hebt al in de nooit begonnen eeuwigheid. Ik kom om uw wil te doen. Maar ook wat een wonder dat u gestorven bent. Ja, wat meer is dat u ook opgewekt bent. Het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En dat u het verlorene zoekt. En vijanden niet alleen maar maakt tot vrienden. Maar tot broeders. Heren, dat is niet te bevatten. Dat u tot uw Vader en uw God bent gegaan. Om voor uw broeders te zorgen. Om ze op te zoeken. Om ze te verlossen uit hun nood en dood. Om ze te leiden. Soms langs afgronden heen. Maar dat u straks eeuwig welkom zult heten. O Heere, geef dat we dat mogen zoeken. Dat wonder. Van de levensvernieuwing. Van de levendmaking. Van de wedergeboorte. Uit de kracht van de opstanding. Heere, bewerk het onder ons. En wil u ook deze dag geven dat we met deze dingen bezig zijn. Breng ons vanmiddag weer samen als het volgende gedeelte uit Johannes 20 onze aandacht vraagt. Geef ook dan licht en opening in de schriften. En aandacht en een ontvankelijk hart. Heb dank voor alles wat u gaf vanmorgen. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. En hoor ons om Christus wil. Amen. Slotzang is Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. De rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon. Door al zijn broeders te eren. Psalm 89, vers 12. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.